going once, going twice. En wop, stak ik een kaartje in de lucht. New bidder in the room. En dan zie je dus die hele zaal, inclusief de pers, wop, draait zich om.
Welkom bij de Young Collectors podcast, waarin we je meenemen naar 10 bijzondere kunstcollecties van 10 hele normale verzamelaars. Gewone mensen zoals jij en ikzelf, presentator en oprichter van Young Collectors Circle, Nienke van der Wal. Vandaag zijn we bij medeoprichter en CEO van bierbrouwerij Oedipus, Tristan Spits.
Hoi.
Hi Tristan, dankjewel dat we vandaag bij jou mogen praten over jouw persoonlijke collectie. We zitten hier bij jou thuis. Ik zit omringd door een heleboel hele mooie en opvallende werken. Daar gaan we het allemaal over hebben. Ook over de relatie tussen kunst en werk. Maar mijn eerste vraag is altijd aan al mijn gasten. Welk werk neem je mee als er brand uitbreekt? Je familie is veilig en je mag 1 werk kun je nog net meegrissen. Wat wordt dat?
Dat vind ik een hele lastige vraag. Maar ik denk dat dat voor mij een werk van Frank Ammerlaan zou zijn. En dat is een werk wat ik nu ongeveer, ik denk, een jaar in mijn collectie heb. En een van zijn lodewerken. Dat is een wat groter lodewerk, waarbij hij het lood heeft gevouwen. En er zit er ontzettend veel relief ook in het werk. Waardoor je, als het lichter opvalt, het ook weer in oneindig veel schakeringen uiteenvalt. En dat is een werk waar ik, toen ik dat voor de eerste keer zag, voorstond gewoon, ik weet niet, nog steeds eigenlijk op een soort dieper niveau door geraakt ben. Frank, heb je goed gedaan. Als je luistert, geen idee. Maar ik vind dat een werk wat ik, het heeft ook een bepaalde robuustheid, een bepaalde zelfverzekerdheid, waar ik gewoon, die ik echt ontzettend aantrekkelijk vind.
Het hangt ook midden in je woonkamer. Kijk je er dan elke dag even naar?
Ja, sterker nog, ik loop er elke dag langs. Maar ik raak het ook stiekem elke dag even aan. Want het is dus lood waarvan je normaal zou zeggen van dat is niet iets wat je, dat is wat koud en wat afstandelijk. Het is een soort, natuurlijk een soort metaal. Maar door de manier waarop Frank dat gemaakt heeft, is het gewoon eigenlijk heel warm en heel aanraakbaar. Het heeft iets fluffies, iets wat je even wil voelen. En tactiel heet dat, geloof ik. Hè? Maar dus elke dag loop ik even langs en raak ik het stiekem even aan.
En dat mag natuurlijk, want het is gewoon jouw werk.
Het is.
In een museum is het frowned upon. Hey, Tristan, jouw verzamelverhaal begint eigenlijk op een hele bijzondere manier. Namelijk met de collectie van jouw opa. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is natuurlijk een wat langer verhaal. Maar mijn opa die was Alexander Orlov. Hij is in 2009 overleden. En hij kwam uit een familie van Russisch-Joodse tabaksfabrikanten, handelaren, noem maar op. Echt een tabaksfamilie. Zijn familie is uit Rusland weggevlucht voor de pogroms. En later uit Berlijn, toen het daar ook wat heet, onder de voeten werd, in Nederland uitgekomen. En daar ook nog weer weggevlucht naar Engeland, teruggekomen. En net na de oorlog heeft hij, met hulp van een oom van hem, is hij de sigarettenfabriek in Zevenaar begonnen. De Turmak, Turkish Macedonian Tobacco Company. En hij heeft in de beginjaren 60... is hij een project gestart in samenwerking met een of ander fonds, ik ben de naam even kwijt, waar hij 13 jonge kunstenaars vroeg om groot werk te maken voor eigenlijk boven de sigarettenmachines op de fabrieksvloer. Thema joie de vivre, groot, kleurrijk, kleurrijke werken. En dat was eigenlijk de start van de Peter Stuyvesant collectie die hij daarna, met hulp van inkopers, maar ook tijden nog zelf, samen met mijn oma, veel dingen voor heeft gekocht. Het was denk ik ook best wel een beetje de naoorlogstijd, waarin in eerste instantie er allemaal helemaal niet zoveel meer mocht. Maar ik denk dat mijn opa en oma hadden een leven van kunst en van glamour ook wel, wat eigenlijk voor mij weer best wel ver van mijn bedshow is, maar voor hun het leven wat zij gekozen hebben. En het was een tijd waarin zij benadrukte dat er gewoon weer plek was voor mooie dingen. En ik denk dat dat ook die dat thema gevoed heeft, joie de vivre. Gewoon, er mocht weer geleefd worden. Er mocht weer gefeest worden. En het leven werd weer wat uitbundiger. De economie kwam op gang, et cetera. En dat, nou ja, dat is hij eigenlijk verder zo voort gaan zetten. Het opbouwen van de collectie is dus gestart begin jaren 60. En dat heeft doorgelopen. Hij heeft samengewerkt met Willem Sandberg en Martijn Sanders is er nog een tijd inkoper geweest. Reinilde Hamacher tijd ook nog. Ja, dat is voor zover ik weet een van de grotere moderne kunstcollecties in Nederland ook geworden. En dat was altijd voor het bedrijf. En daarnaast heeft hij ook voor zijn privé heeft hij natuurlijk ook best wel wat dingen verzameld. Appel, de Buffet, Nicky de Senval, dat soort dingen. En ja, dus een rijk leven in kunst, zou ik willen zeggen.
Ja, bijzonder. Toen ik wat onderzoek naar hem ging doen, naar Alexander Orlov, kwam ik allerlei artikelen en verhalen tegen. Onder andere in Vrij Nederland. Zij noemen hem een Amsterdamse tabaksmenger, sigarettenfabrikant en playboy die behoorde tot de internationale high society. En ze schrijven ook samen met zijn beeldschone vrouw Jacobien, dat is dan denk ik jouw oma.
Jazeker.
Hield hij in de wilde jaren 60 en 70 grootste champagnefeesten in zijn witte kubusvilla aan de Apollolaan. Hij ontving Nureyev en Fontijn en danste met Brigitte Bardot. En dat klinkt natuurlijk meteen, heb je een beeld bij, fantastisch en heel spannend. Maar voor jou, we zijn natuurlijk vooral je opa. Hoe herinner jij hem?
Nou ja, ik was natuurlijk niet bij die feesten. Ik weet van mijn moeder dat inderdaad zo was en... Ja, nou ja, dat is eigenlijk de tijd waar ik net over vertelde. Waarin er van alles weer mocht. Ik heb ze natuurlijk later, eigenlijk wat later leren kennen. En ik denk toen ik iets ouder werd, zo rond 16, 17, 18. Toen begon ik eigenlijk heel veel contact te hebben met mijn opa. Tot aan zijn dood. Ja, eigenlijk een ontzettende vriendschap met hem opgebouwd. Ik denk dat we veel overeenkomsten hadden in de manier waarop hoe we naar het leven keken. Het ondernemerschap, wat hij ook zijn hele leven heeft uitgedragen. Waar hij ontzettend veel mooie verhalen over had. En waar ik me ook heel erg thuis bij voelde. Veel verhalen ook wel over de oorlog en over het Jood zijn. En over hoe die daar mee om is gegaan. En dus voor mij is mijn opa is in Lugano, waar zij in Zuid-Zwitserland, waar ze op een gegeven moment woonde, zittend op het terras in een grote, allebei in een grote witte stoel, luisterend naar zijn verhalen over zijn leven. En hij had, zoals je in Vrij Nederland kan lezen, een hoop meegemaakt en een hoop leuke dingen gedaan. En daar had hij veel plezier van. Kijk hij met veel plezier op terug.
Maar ook wel bijzonder, want hij heeft ook een heleboel nare dingen meegemaakt. Regelmatig moeten vluchten voor wie hij was. Toch koos hij dus voor die vreugde en voor die levensvreugde in zijn leven en ook in zijn collectie. Heel duidelijk.
Ja, hij had één uitspraak die hij altijd had was... Tomorrow is the first day of the rest of your life. En ik denk dat dat hem heeft gekenmerkt. Hij is niet daarin blijven hangen. Hij is vooruit gaan kijken. Hij heeft het ook niet zo dogmatisch opgevat, ook in het Joods zijn ook lichter opgevat daarna, denk ik. En hij heeft ervoor geknokt, denk ik, om een blij en zorgeloos leven te leiden. Ja. En dat is ook, denk ik, voor een groot deel wel gelukt.
Ja, met die levensvreugde, dus als leidraad ook voor die eerste 13 werken die hij liet maken om op de vloer van de fabriek op te hangen. Dat waren hele grote werken, want het was ook een hele grote fabriek. Wat vonden de werknemers daarvan? Weet je dat?
Ja, dat vertelde je altijd wel, dat ze dat eerst verschrikkelijk vonden. Dus totaal niet wisten wat ze ermee aan moesten. Dus hij had er ook niet veel van verwacht. Hij dacht, we hangen die werken daar en die hangen daar dan 3 maanden of iets dergelijks en dan halen we ze weer weg. En dat hebben ze ook gedaan, dus ze hebben die werken weer weggehaald. En de volgende dag stonden die mensen aan zijn bureau van we willen ze weer terug hebben. En toen bleek dus eigenlijk dat een enorme, veel meer impact op hun had gehad dan ze in eerste instantie ook zelf dachten. En dat ze eigenlijk heel blij waren met kunst op de werkvloer. Ik denk dat de kunst op de werkvloer was er voor die tijd wel, maar dan wel in de kamer van de directeur. En dit was eigenlijk de eerste keer dat dat de werken gewoon in de fabriekshal boven de machines hingen. Dus dat ook een soort emanciperende werking eigenlijk. En ik denk dat, ik weet het niet, ik kan me niet daar per se in verplaatsen, maar ik kan me wel achteraf voorstellen dat je als werknemer van het Turmak je ook wel serieus genomen voelt. En dat er zoiets moois ook daar neergezet werd. Dus dat was ook heel positief.
Nou, en ook wel bijzonder dat een bedrijfscollectie echt tot die tijd, wat je zegt, veel meer ging over status misschien. Dus status in de kamer van de directeur. Vind ik ook last dat deze collectie tot stand kwam ook om de dodelijke verveling aan de lopende band te verdrijven. Dus dat het ook echt bedoeld was om niet alleen een statussymbool te fungeren, maar ook om iets te brengen, zeg maar.
Ja, ik denk dat dat was ik geloof dus die start van de collectie was een onderdeel van een Europees project. En dat had dat doel. En later heeft het natuurlijk binnen de Turmak en binnen de eigen heeft die collectie heeft zijn eigen dynamiek ook op een gegeven moment gekregen. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Want mijn opa die vertelde een verhaal dat een deel van de collectie op een gegeven moment in het Stedelijk ook tentoon werd gesteld. En toen had hij als preview had hij de hele fabriek uitgenodigd. Dus vertelde hij dat ze, weet ik veel hoeveel bussen, naar Amsterdam toe, vanuit Zevenaar, naar het Stedelijk. Daar de rondleiding hadden gekregen. Maar dat ze hem daarna hadden ingefluisterd of een aantal dat het niet klopte. Want het geluid van de machines was er niet. Dus toen heeft hij hals over kop opdracht gegeven om de dag daarna in de fabriek het geluid op te nemen. En dat ook weer terug te brengen naar het Stedelijk. En zo is die tentoonstelling ook van start gegaan. Dus letterlijk kunst in de fabriek of de fabrieksgeluiden weer in het museum.
Te gek. Echt waanzinnig. En hoe zou jij die collectie omschrijven? Je zei al, werd geadviseerd door een aantal coryfeeën, maar het was ook heel erg zijn eigen input die je terugzag in de collectie. Wat was voor jouw gevoel de focus of de visie in die collectie?
Ik zat daar in aanloop naar dit gesprek ook nog weer even door de boekjes te bladeren die ik daar van heb. Ik denk voor mij, als ik daarnaar terugkijk, dat het ook best wel een heel erg een tijdsbeeld geeft van wat er op dat moment was. Ik geloof niet dat ze heel specifiek ergens op hebben gericht. Er zit wel veel schilderwerk in. Het is veel grafiek ook. En ook wel een klein beetje beeldhouw wel. Maar echt wel wat minder, geloof ik, aan video of andere vormen. Ik vond het heel interessant om juist het als een soort tijdsbeeld ook te zien.
Op een gegeven moment, na het overlijden van je opa, 2009, dat noemde je al, werd die collectie, de Stuyvesant-collectie, inmiddels geveild bij Sotheby's. En jij besloot toen om mee te gaan bieden op een aantal werken, om een aantal werken eigenlijk te behouden voor jezelf, voor de familie. Waarom deed je dat?
Nou, omdat dus het was zo dat de Peter Stuyvesant-collectie echt een bedrijfscollectie was. Dus het stond ook op naam van het bedrijf wat later de British American Tobacco is geworden. Die hebben besloten om dat toen te veilen. Dus ik had het gevoel, als ik nu niet iets doe, dan verliezen we dat voor de familie. En ik vond het toch wel een belangrijk verhaal ook om dat in stand te houden. Mijn opa was net voor die veiling overleden. Op 91-jarige leeftijd, dus heel mooi. Maar hij vond het ook prima dat het geveild werd. Hij had er ook helemaal niet verder zo'n mening over. En ik had het gevoel dat ik dat ter nagedachte dus ook van mijn opa daar iets in wilde doen. Ik ben gaan kijken en ik liet me inspireren. Ik ben eigenlijk puur op mijn persoonlijke intuïtie ben ik daarmee aan de slag gegaan. En toen heb ik in de tweede en derde veiling heb ik wat werk gekocht. Ik noem het wat werk, maar het zijn drie hele grote werken. Werken die dus ook inderdaad in de fabriek hebben gehangen. En eigenlijk alle drie de werken komen uit de periode waarin mijn opa inkoper was. Dus daar heb ik wel op gelet dat ik zeker wist dat hij degene was die dat besloten had. Ja, en dat was voor mij eigenlijk de start van mijn reis in de kunst. Ik had daarvoor het natuurlijk wel als een familieaangelegenheid meegekregen, maar ik had me er nooit zelf in verdiept. En dit was het moment dat ik dat wel ben gaan doen. En ja, zo'n veiling, als dat je eerste koopervaring is, dan ben je, ik denk, voor de rest van je leven gewoon done. Het is, ja, dat was een van de meest leuke, spannende, bijzondere dingen die ik ooit heb gedaan. Ook omdat dus er was ontzettend veel pers rondom. En zelfs bij de tweede veiling was dat gewoon nog een behoorlijke happening. Mijn moeder die had wat meer veilingervaring. Dus die had me wat tips en tricks meegegeven. Wat je allemaal wel en niet moet doen. Dus vooral niet gaan meebieden te snel. En zo. Dus er was één werk waar ik mijn zinnen op had gezet. En dat ging dus tussen twee kopers. Going once, going twice. En wop, stak ik mijn kaartje in de lucht. New bidder in the room. En dan zie je dus natuurlijk al die hele zaal, inclusief de pers, wop, draait zich om. Ja, ik verschoot natuurlijk totaal van kleur. Maar het was ook waanzinnige ervaring, gewoon om te bieden. En toen zag ik die man kijken, die eigenlijk als laatste over was. En die zag ik kijken en ik keek ook naar hem. En toen bood hij nog één keer. En toen bood ik meteen eroverheen. En toen zag je dat ik hem ging pakken. Dus toen liet hij hem gaan.
Dus dat lot heb je gewonnen, zoals dat heet. Ondanks dat je er gewoon heel erg voor moet betalen. Maar die heb jij gewonnen.
Ja, precies. Ja. Ja.
En wat was dat voor werk?
Dat was een werk van Carlo Battaglia. Een Italiaanse kunstenaar. Heel mooi, ja, dromerig werk. Ik denk dat hij de lucht heeft geprobeerd te maken. Kunstenaar die beetje in de entourage van Rothko zat, een vriend van Rothko was, en die hem, ik denk, daar ook wel echt door geïnspireerd was. Dus ze heeft een beetje diezelfde dromerigheid. Prachtig werk van, ik geloof, 2,5 bij 1,5. Vrij groot ding en heel leuk.
Was er ook een werk wat aan je neus voorbij ging, wat je eigenlijk heel graag had willen hebben, of waarvan je eigenlijk al wist, nou, die wil ik wel, maar dat kan ik gewoon niet betalen?
Nou, er waren in de eerste veiling en de tweede veiling waren twee werken van Patrick Heron. Als ik het goed uitspreek, H-E-R-O-N. En dat was eigenlijk mijn eerste kunstervaring, dat ik echt totally overwhelmed was. Dat ik gewoon voor een werk stond. En dat was een van die twee werken was een groot paars werk met oranje en rood en wat groen, meen ik erin. Maar zulke sterke kleuren, het was echt overwhelming. Maar ik meen dat de startprijs was €40.000 of iets dergelijks. En uiteindelijk is het voor 70.000 of 90.000, ik weet het niet eens meer, weggegaan. Dat leek me wat overdreven.
Dus jouw bordje is niet omhoog gegaan die dag?
Nee, in ieder geval niet voor dat werk.
Nee. Sowieso een hele bijzondere start van jouw eigen kunstcollectie. Wel opgegroeid met kunst en met verzamelen. Maar je kocht je eerste werk eigenlijk terug van de bedrijfscollectie van jouw opa. Daarna ben je ook zeker niet gestopt met kunst kopen. Dat is een belangrijk onderdeel volgens mij van jouw leven geworden.
Ja,
hoe zou je jouw collectie zoals je die nu hebt omschrijven? Is daar een soort gemene deler?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat, want het is natuurlijk niet zo eenduidig. Het is niet zo dat ik één bepaald ding koop. Sterker nog, ik ben ook nog heel erg aan het ontdekken wat ik interessant vind en wat niet. Ik denk dat mijn collectie een beetje in twee delen uiteenvalt. Eén is wat grafischer werk, wat meer gericht denk ik ook op, ja, ik zou het bijna soms een beetje popculture willen noemen. Met werken van onder andere Floor van het Neder. En ik denk dat de werken van Rick Smits daar ook wel bij horen. Een beetje meer in die richting. En de andere kant is wat conceptueler, misschien soms wat serieuzere kunst. Wat vernieuwendere beeldtaal ook. Die er dan gebruikt wordt met werken van, nou, wat ik net al noemde, Frank Ammerlaan, Kevin Bray, Navid Nuur, David McDermott, Rafael Roosendaal zit er ook in. Ja.
Afgelopen jaar is natuurlijk een heel bijzonder jaar en dat gaat nog steeds door. We zitten in een pandemie. Toch vertelde jij mij eerder vandaag dat je best wat kunst hebt gekocht, ook digitale kunst. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk iets wat ik op het spoor ben gekomen toen ik Niek de Bruin van Upstream Gallery leerde kennen. Toch wel een hele interessante, ging echt wel een wereld voor mij open. Ook zeker in de werken van Rafael. Het verhaal eigenlijk, het is een beetje de pre-NFT, dat sales contract wat hij heeft, waarbij je dus wel 100% eigenaar van een website wordt, maar het daarvoor al bestond en daarna nog steeds bestond en dat je het ook publiek moet houden. Dat vind ik een. Dat vond ik zoiets bijzonders. En dat deed zoveel met mij ook als verzamelaar. Om dus jezelf de vraag te stellen van waarom koop ik dit werk als ik het ook gratis kan bekijken. En dat is denk ik een vraag die, nou ja, niks moet, zeg ik altijd. Maar waar ik me voor kan stellen dat een hoop verzamelaars ook tegen die vraag aanlopen. En dat vond ik zo geniaal aan de werken die hij maakt. Het bevraagt gewoon, wat is nou uiteindelijk de reden? Is het een soort hebberigheid? Of wil je je omringen met mooie dingen? Wil je de kunstenaar steunen? Of hoe zit dat eigenlijk? Maar ook bijvoorbeeld de werken die je koopt, hoe intiem zijn die? Hè? Hoe erg wil je die ook in je eigen privéomgeving neerzetten? Of is het iets wat juist heel publiek mag zijn? En dus het zet gelijk het alles op scherp. En dat vond ik echt fascinerend.
Want jij hebt een van zijn websites ook gekocht. Wat was jouw antwoord dan op die vragen die je net stelde?
Nou, voor mij is dat een lifetime om die vraag echt goed te kunnen beantwoorden. En ik ben er zelf nog niet uit. Maar ik ben wel in het diepe gesprongen en ik heb het gedaan. En dus ik weet nu hoe het voelt om iets te kopen wat er altijd al was en wat er daarna ook is en voor iedereen beschikbaar is.
En hoe voelt dat?
Heel rebels en dat spreekt me echt ontzettend aan. Dat is, het is aan niemand uit te leggen. Als ik het aan de mensen uitleg, dan verklaren ze me voor gek. Dan denk ik, yes, dat is.
Dat is precies wat je wil.
Ja, eerlijk. Hè?
Want je hebt een website gekocht en die kunnen wij allemaal bezoeken. Wil je de URL met ons delen?
Ja, zeker. Dus returnreverse.com. Ja, hij heeft wat interactievere werken, wat interactievere websites. Dit is echt een wat esoterischer werk. Het is gloeiende, kleurrijke cirkels die naar je toe komen. Ja, prachtig om bij weg te dromen. En ik kan iedereen ook echt aanraden om, als je vanwege je werk veel Zoom-calls of videobellen hebt, dan druk ik die videobel weg en dan zet ik dat werk op. En dan kijk ik eigenlijk naar dat werk terwijl ik zit te bellen. En dat is veel rustgevender. Dus gratis tip.
En het is een hele goede tip. En hoe is dat werk dan anders dan bijvoorbeeld een videokunstwerk?
Nou, het aardige is dat dit een algoritme is. En dat betekent dus dat eigenlijk wat je ziet is nooit hetzelfde. Dat vind ik ook wel het aardige van een aantal van de internetkunstenaars of digitalere kunstenaars. Het begrip random, wat echt alleen maar door een computer heel goed nagebootst kan worden, dat komt daarin terug. En dus je zit altijd naar iets anders te kijken en het ververst zichzelf altijd op een andere manier. Want als je er een video van zou maken, dan zou het een loop worden. En dan zou je op een gegeven moment, ja, of dat nou 1 uur of 10 uur of 30 uur zou duren, je zou altijd weer bij het begin uitkomen. En dat is dit dus niet. Dus het heeft iets eeuwigs. Het gaat altijd door en altijd weer opnieuw. En super interessant.
En dat is ook voor iedereen uniek. Het is voor iedereen toegankelijk. Maar wat jij op dat moment ziet, is wat op dat moment te zien is en komt nooit meer terug.
Nee, exact. Je kan het ook zien als je er 3 naast elkaar openzet. Want op een gegeven moment, als je in heel veel videobellen zit, dan heb je dat ene beeld wel uitgespeeld. Dan ga je er meer vensters naast elkaar openen. En dan zie je dus dat je op verschillende beelden verschillende kleurschakeringen hebt.
En tegelijkertijd heb je ook een werk, tenminste ik weet niet tegelijkertijd, maar je hebt ook een werk gekocht, een fysiek werk van Rafa Roosendaal. Je laatste aankoop, vertelde je. Kun je dat omschrijven?
Ja, dat is een werk wat in zijn abstract browsing serie zit. Dus dat gaat eigenlijk denk ik over het internet als een publiek domein. Het is dus eigenlijk een soort straat natuurlijk, zou je het kunnen zien, waar opvallend weinig aan esthetiek gedaan wordt. En ik denk dat zijn, tenminste interpreteer ik dat, zijn abstract browsing serie ook wel daarover gaat. Dus het is een tool waarmee je naar websites kan gaan en de tool vertaalt de website in kleurvlakken. Dus de blokken die je ziet, de kliks en de schema's, dat vertaalt hij naar een soort kleuren, waardoor eigenlijk elke website een abstract werk wordt. En in zijn abstract browsing serie heeft hij dat ook doorvertaald naar doek, naar textiel. Dus met een soort weeftechniek van 2 verschillende kleuren bootst hij eigenlijk na alsof je naar een scherm zit te kijken. En heeft hij dus een aantal van de shots die hij gemaakt heeft, in mijn geval is dat Instagram, heeft hij vastgelegd op textiel. En dus dat spel tussen het analoge en de digitale wereld, de analoge wereld van textiel en de digitale wereld van zijn abstract browsing tool. Dat vind ik echt fascinerend om dat spel te zien.
een heel conceptueel werk. Is het dan ook nog belangrijk hoe zo'n werk eruit ziet? Of gaat het dan echt alleen maar om het idee daarachter?
Nee, ik ben altijd wel, ook vanwege denk, mijn werk, altijd wel geïnteresseerd in wat beeldtaal doet. En dus ik ben let ook wel echt wel op of ik iets kwalitatief interessant, esthetisch interessant werk vind. Dus dat ik begin als kunstenaar, als verzamelaar van kunst, begin ik steeds meer, steeds conceptueler eigenlijk wel te verzamelen. Maar ik vind puur conceptueel eigenlijk niet interessant als het niet een vorm heeft die ook die boodschap kan dragen. En die ook die boodschap op een manier kan overbrengen dat het ook gewoon met twee benen midden in de wereld staat. En dat vind ik dat, ja, onder andere Rafael dat ontzettend goed doet.
Ja. Tristan, je hebt een heel jong gezin met 3 jonge kinderen. Geef jij je liefde voor kunst door aan hen? Ik kan me voorstellen dat zo'n conceptueel verhaal ingewikkeld is om uit te leggen. Maar neem je dat mee in hun opvoeding of in hun leven?
Ja, zeker. Ja. Nou ja, mijn twee jongste zonen, een tweeling, die zijn nu 16 maanden. Dus dat is nog net wat te jong. Maar Dana, mijn dochter, die is bijna 4 nu. Die geef ik daar heel veel in mee. Ik heb ook een werkje voor haar ter ere van haar geboorte gekocht van Daniel Mullen. Dus dat is later voor haar. Ik doe nu net alsof het onderdeel van mijn collectie is. Maar het is stiekem.
Je hebt het in bruikleen van je dochter.
Precies, zo is het.
Wat voor werk is dat?
Dat is een klein geometrisch werkje de stijl van Daniel Mullen. Eigenlijk een soort landschapje, maar op een hele abstracte manier.
En waarom kocht je dat voor haar? Specifiek?
Omdat ik het aan ergens een toegankelijkheid vind hebben, maar ook wel weer wat modernere beeldtaal. Ik moest denken aan My First Sony, eigenlijk van een soort eerste stap in de kunst. En ik bedoel, ik vind Daniel, die verdient wel wat meer dan dat hoor, daar gaat het niet om. Maar dit werkje specifiek vond ik prachtig. En maar wat ik ook met mijn dochter dus veel doe, is dat eigenlijk alle schilderijen hebben een voornaam van de kunstenaar. Dus het is een schilderijtje van Tessa of een schilderijtje van Frank. En dan, ze kent Frank Ammerlaan helemaal niet, maar dan, oh, dat is van Frank. Weet je wel, en dan is Frank is nu ineens iets in ons gezin, zeg maar. Of Tessa, of van de Tessa Perroets, of Kevin Bree. Het
zijn allemaal gezinsleden geworden.
Ja, exact. Ja.
Echt leven met kunst dus. En wat vind je dochter van het werk wat je voor haar hebt uitgezocht? Want zocht je dat uit toen ze nog klein was? Had ze daar een stem in?
Nee, dit was echt rond haar geboorte. Dus ik denk, voor mij vindt ze het een mooi schilderijtje. Maar ze is gefascineerder door dat werk van de website van Rafael. Daar vraagt ze ook echt naar terug. Van pap, kun je even de ringetjes opzetten? En dat zijn dus
de ringetjes
van Rafael.
Mag jouw gezin mee beslissen? Je hebt een verloofde, de moeder van je kinderen. Beslissen zij mee? Beslissen jullie met z'n allen? Of is het echt meer jouw input?
Het is mijn... ik denk dat het echt mijn hobby is. Ik zie het echt als een collectie die ik langzaam opbouw, waar ik dingen aan toevoeg. Maar wat er hier in de woonkamer hangt, dat gaat wel door een vrij strenge ballotagecommissie.
Ja, want iedereen moet er maar mee leven.
Tegenaan kijken.
Binnensleept. Ja.
Nou, af en toe dan wordt er een werk even naar beneden gebonjourd. Ik ga niet vertellen welke werken dat zijn.
Nou, je trad dus best wel in hele grote voetsporen met betrekking tot het verzamelen. Zie jij iets terug van de collectie van je opa? Of zou hij er iets van vinden wat jij allemaal gekocht hebt? Denk je daar wel eens aan?
Ik denk dat ik qua beeldtaal daar zeker wel door beïnvloed ben, ja. En ik denk dat dat dus toch als een soort voorganger, dat je mijn opa en mijn oma ook trouwens werken uitkozen van wat kwalitatievere werken van kunstenaars met internationaal potentieel of zelfs al internationaal bekend. Ik denk dat dat vergezicht er wel voor mij altijd staat. En dus ik denk dat ik daar nu een beetje aan ben beland bij een aantal namen uit de Nederlandse kunstwereld die potentie ook hebben. En dat had ik, ik denk als ik mijn opa en oma niet als voorbeeld daarin had gehad, dan was ik daar ook niet naartoe gaan werken of zo, snap je wel? Dus het is ook iets wat wel in die zin echt een voorbeeld is. En daarnaast denk ik dat als je kijkt naar ook de periode dat mijn opa werk gekocht heeft, dan zijn het over het algemeen best wel bold statements. Het zijn grotere werken, het zijn wat ja, moet ik zo zeggen, substantieel. Het is gewoon geen klein, petiterig frubbeltjes, maar gewoon wat omvangrijker. Ja, ik denk dat ik daar wel ook wel een beetje iets van heb meegekregen.
Ja. En wanneer voelde jij jezelf voor het eerst een verzamelaar? Dat je dacht, ja, nu ben ik wel echt aan het verzamelen. Was dat meteen al in Sotheby's?
Nee, dat was toen nog echt te vroeg, want toen kocht ik die werken puur ter nagedachtenis van mijn opa. Maar ik denk dat ik ben eigenlijk wat intuïtiever gaan verzamelen. En dat ook echt als gewoon als een hobby gezien. Totdat ik op een gegeven moment een tijdje terug door Oscar van Gelderen werd gevraagd voor zo'n stukje in de Gallery Viewer en de Parool stond het ook. Waar je dan een aantal vragen aan een kunstverzamelaar worden gesteld. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in de media kwam als kunstverzamelaar. Dus ik heb vanwege mijn werk als CEO van Oedipus, we hebben op een gegeven moment de samenwerking met Heineken aangegaan. Nou, er was een hele hoop pers omheen en allerlei interviews en weet ik wat allemaal. Dus die had ik wel achter de rug. Maar ik had eigenlijk nog nooit mezelf als kunstverzamelaar laten interviewen. Dus dat vond ik ook eigenlijk hartstikke leuk dat ik toen een stukje in de krant stond. En dat was wel het moment dat ik voor mezelf dacht, oh ja, want dat was eigenlijk exact 10 jaar nadat ik die eerste werk had gekocht. En toen dacht ik, goh, dat is toch binnen 10 jaar zomaar gebeurd. Van ja, iets kopen om mijn opa in leven te houden tot in de krant mee staan.
Ja, en een huis vol kunst.
En een huis vol kunst, ja. Ja.
Denk je dat iedereen kunst kan verzamelen? Heb je daarvoor een stukje DNA nodig? Kan iedereen dat zomaar gaan doen?
Ja, nou ja, ik denk zeker. Ik denk dat het in mijn geval misschien wat, als je dat vanuit je familie ook meekrijgt, dan is dat misschien een soort given. Dan is dat iets natuurlijks wat er al was en niet iets wat je allemaal nog zelf hoeft te ontdekken. Dus in die zin is dat ook wel makkelijk. Ik heb eigenlijk nauwelijks werken van mijn opa en oma meegekregen. Dus het is niet dat ik heb de verzameling die ik nu heb, is eigenlijk de verzameling die ik zelf gekocht heb, zeg maar. Maar ik denk dat dat beeld wel mij enorm geholpen heeft. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je zelf kan opbouwen. Hè? Dus je kan, ik bedoel, ik denk dat het gaat over de inspiratie die je haalt uit de kunst, maar ook in de blik op de kunstwereld, of ook wat kunst in de maatschappij kan betekenen. En dat heb ik vanuit mijn familie door mijn opa heel erg meegekregen als iets wat ook dus op de werkvloer een betekenis kan hebben. Maar daarin kan iedereen zich laten inspireren door wat ze om zich heen vinden.
Eerder noemde je als een van de redenen om mogelijkwijs kunst te kopen het ondersteunen van die kunstenaars. Is dat voor jou een belangrijk onderdeel van jouw verzamelaarschap?
Ja, maar wel meer als algemeen punt. Ik denk door kunst te verzamelen maak je ook een beetje een punt dat kunst belangrijk is. En ik probeer dat ook heel erg in mijn werk te integreren. Dat je dus in ondernemerschap of in een bedrijf is kunst iets geworden wat mensen zijn kunst gaan zien los van het werk. Los van de werkvloer, los van de producten die mensen maken. En ik probeer dat in mijn werk juist bij elkaar te brengen. Want ik denk dat het één is. Ik denk dat je, als je een vernieuwend en creatief bedrijf wil zijn, dan heb je kunst nodig om je ook vooruit te trekken. En als ik teruglees ook in de verhalen over mijn grootvader en over de fabriek die hij had, dan was dat ook het geval. Hè? Dus de kunst heeft daar gewoon een betekenis en dat integreert gewoon met werk. Ja, dat vind ik echt heel belangrijk.
Je opa deed het door kunst te verzamelen. Hangt er bij Oedipus op de werkvloer ook overal kunst, of werken jullie op een andere manier samen met kunstenaars?
Nou, op een aantal manieren eigenlijk. Dus we hebben sowieso leuke samenwerkingen met kunstenaars. Dus we hebben met Sascha Stoja samengewerkt, Floor van het Nederend. Thijs Sweers ook een keer een heel tof project mee gedaan.
Wat voor soort projecten moet ik dan aan denken?
Nou, dan maken we echt wel bier samen. Dus dat zijn
Dus ook het bier zelf, niet het label alleen, ja, maar het bier.
Ja, dus dat is eigenlijk ook wel ons idee. Dus wij maken niet alleen maar bier, maar wij maken ook de identiteit van het bier. En dus zo kijken we ernaar. En zo kunnen wij dus ook heel makkelijk kunstenaars uitnodigen om daarin mee te gaan. Dus we, in het geval van Thijs Sweers, zijn we ook echt op zoek gegaan naar zijn smaak. Veel dingen laten proeven. En met hem een richting bepaald voor dat bier. En hij heeft toen de wereld rondom dat bier ook gemaakt met 3 verschillende labels. En dat is een hele bijzondere samenwerking geworden, waar ik echt met veel plezier aan terugdenk. Dat zijn dan echt helemaal de directe samenwerkingen. Ik werk dagelijks met Victor Brangelo. Victor is bij ons de art director, maar ook de tekenaar-ontwerper die sommige mensen ook kennen van onze flesjes, van de wereld die hij daarmee creëert. En wij praten ontzettend veel over kunst. Ik praat wekelijks met hem over kunst en wat ons inspireert, dingen die we gezien hebben, kunstenaars die we interessant vinden. En we laten ons heel letterlijk inspireren. We zijn nu een café binnenbord aan het maken, zo noem je dat. Dus dat is een bord wat je wel eens in cafés binnen ziet hangen. Maar daarvan heb ik gezegd, ik wil dat lenticular hebben. Het is dus een druktechniek, maar die ik waar ik me wel door Rafael Roosendaal heb laten inspireren. Omdat dat gewoon ook op abstract niveau gewoon iets heel tofs werd. En dus nu hebben we dat met Victor geprobeerd. En ik denk dat het iets heel bijzonders kan worden.
Dus dat kunnen we binnenkort gaan bekijken als jullie weer volop open mogen bij Brouwerij Oedipus in Amsterdam-Noord.
En Oost ook.
En Oost.
Badhuis Oedipus, badhuis op het Javaplein.
Ja, heel inspirerend om te horen hoe jij ook in je werk kunst helemaal verweven hebt. Eigenlijk niet zonder kunst kunt. Als laatste vraag wil ik heel graag van jou weten welke kunstenaar jij tipt aan onze luisteraars. Wie moeten ze absoluut kennen? Iemand van je wishlist of uit je collectie?
Nou, wat ik de laatste tijd wel echt bijzonder vind, omdat hij ook echt grote stappen heeft gemaakt, vind ik het werk van Kevin Bray, Franse kunstenaar die hier de Rijksacademie gedaan heeft. Tentoonstelling onlangs gehad bij Stichting van Doesburg. En nu in het museum in Dordrecht. Ben ik nou even de naam van het museum kwijt?
Dordrecht Museum.
Dordrecht Museum waarschijnlijk. Heel goed, dankjewel. Daar een tentoonstelling heeft die hopelijk binnenkort dus voor het publiek ook echt helemaal open gaat. Of ik weet eigenlijk, misschien kan ik er al heen. Maar die raad ik echt aan, want dat is gewoon zo'n bijzondere wereld en een bijzondere beeldtaal. Nou, daar verwacht ik heel veel van.
Hele goede tip. Dankjewel Tristan, ook voor het delen van jouw collectieverhaal.
Dank dat jullie er waren. Hartstikke leuk.
Deze aflevering werd gesponsord door Apresa. Nou vertelde Tristan eerder in deze aflevering al over het kopen en verkopen van kunst op een veiling. Nou, daarvoor moet een werk natuurlijk getaxeerd worden. Maar het taxeren van werk is ook heel belangrijk voor bijvoorbeeld je verzekering. De waarde van kunst kan namelijk veranderen. Apresa is een van de grootste kunsttaxatiebedrijven en kan zowel oude als moderne als hedendaagse kunst taxeren. Trouwens ook sieraden, horloges, tapijten, design, zilver, noem maar op. Dus als jij een onafhankelijke taxateur zoekt, moet je zeker bij Apresa aankloppen. Veel dank aan hen, maar ook aan onze editors van de studio, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en crowdfundingplatform voor de Kunst. En iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Deze podcast is een onderdeel van Young Collectors Circle, een community van kunstliefhebbers die het niet alleen te gek vindt om kunst te kopen, maar het ook heel belangrijk vindt om kunstenaars te ondersteunen. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youngcollectorscircle.nl/podcast. Daar vind je ook info over deze aflevering en de kunstenaars die we bespraken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. Wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter of geef ons sterren. Dankjewel.